vers 13 en 14 spreken over het loon van ons. Want vers 11 en 12 zeggen dat de gemeente het erfdeel is van Christus. Vers 12 zegt het nog een keer, hè? Vers 11 is het langste vers, die zegt dat het gepland was in het verleden. En vers 12 zegt, opdat wij zouden zijn, opdat wij zouden zijn, nou vers 11 zou zeggen tot erfdeel, tot zijn erfdeel. En vers 12 zegt, opdat wij zouden zijn tot prijs, tot lof dus, van zijn heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Een gemeente van eerstelingen dus. Dat is de term uit Hebreeën 12. En de eersten zijn voor de hemel. Er zijn twee dingen door de hemel en aarde. Dat is vers 10. De gemeente is de hemel. Waarom? Omdat het gaat om de eerste. De eerste zijn voor de hemel. Als eerstelingen. Volstrekt ook oud-testamentische gedachten. Een gedachte uit de wet, zal ik maar zeggen. Dus opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. En dan vers 13. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij tot geloof gekomen zijt, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. En zo zou je het eigenlijk moeten lezen, in het verband met de voorgaande versen. Ook gij de Heilige Geest ontvangen, die het onderpand is van onze erfenis. En die blijft onderpand, voorschot betekent dat, tot de verkregene verlossing. Totdat we die verlossing ten volle verkregen zullen hebben. En dat is de verlossing van ons lichaam, zoals het elders genoemd wordt. Dus vers 10 en 11 spreken, of vers 11 en 12 eigenlijk, spreken over het erfdeel van Christus. Dat is de gemeente. En vers 13 en 14 spreken over het erfdeel van de gemeente. Dat is het loon van de gemeente. Het wordt uitgedrukt in de kronen die dan elders genoemd worden. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar ja, het zijn verborgenheden. Dus ja, er zijn niet zoveel schriftplaatsen die dat expliciet zeggen. Maar je moet bedenken dat dit soort uitspraken in Efeze natuurlijk moeten gezien worden in het licht van Jesaja. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dan gaan we rustig slapen. De erfenis is, ligt staat vast, hè? Zo hoort het ook met de erfenis, hè? Is vastgezet. We hebben een toeziend voogd ook, die zorgt voor het vermogen wat zo lang nog beheerd moet worden. Toch? Ja. Is er allemaal goed voor, ja? Ja, het is ook net olie. Ja. Hoewel aspirine, heeft ook die reputatie. Maar dat komt van spirit waarschijnlijk, dus het zal ook wel iets geestelijks zijn. Nou, laat maar zitten. We gaan terug naar Jesaja 62, is de bedoeling. Ik heb in het verleden al even verband gelegd tussen Jesaja, daar ben ik geloof ik vorige keer mee geëindigd, met tussen Jesaja 62 vers 11 en Zacharia 9, vers 9. Zie uw heil komt en zie uw koning komt, heb ik naast elkaar gelegd al, heb ik al gedaan, hè. Hier staat, ziet uw heil komt en zijn loon is met hem. En in Jesaja 9 staat, zie uw heil komt, uw koning komt, hij is een heiland. Uw heil komt en zijn ezel is met hem, vrij vertaald. Waarbij de gedachte is dat zowel het arbeidsloon hier als de ezel daar een uitbeelding zijn van de gemeente. En dus in het algemeen van het resultaat van de eerste komst in vernedering van Christus. Is zo? Staat me helemaal niet bij. Ja, natuurlijk ja. Natuurlijk ja. Vergeet ik helemaal. Dat is Openbaring 22. Vers 12. Zie ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij. Ik moet eigenlijk vers 11 ook lezen. Want daar staat, die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. En die vuil is dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is dat hij geheiligd worden. En dan krijg je de kortsluiting, zo noem ik het altijd, hè, via die trefwoorden. Krijg je de kortsluiting met Jesaja. Nou, misschien uw heil komt. En die gaat het over heil en heiliging en heiland. Hè? Zie, uw heil komt. En zijn loon is met hem. En hier staat het. Zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij. Om ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. En wat er verder volgt. En er komt inderdaad de Heer met zijn loon. En ook om te belonen. Maar die dingen hangen samen natuurlijk. Hè? Want dan komt de vergelding, de oprichting van zijn koninkrijk, et cetera. Inderdaad. Goed, dus zeg tot de dochter van Sion, zegt Jesaja 62 vers 11. Zie, uw heil komt en zijn arbeidsloon of zijn loon is met hem. Bijna dezelfde woorden vinden wij in Zacharia 9 vers 9. Zeg tot de dochter van Sion, verheug u, want uw heil, uw heiland komt en zijn ezel is met hem. Maar de betekenis is dezelfde. Namelijk, de Heer komt met zijn gemeente. En letterlijk vinden we die gedachte min of meer terug in Johannes, 1 Johannes. In Johannes 3 is het waar staat dat de Heer zal komen en wij zullen hem dan gelijk zijn. En we zullen met hem geopenbaard worden enzovoorts. We weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. En dat betekent daar dat we dan met hem geopenbaard zullen worden. Want nu kent ons de wereld niet, maar straks zal de wereld ons moeten kennen zoals de wereld ook Christus zal kennen. Omdat we met hem in heerlijkheid zullen verschijnen. En in Openbaring staat dan dat hij komt met zijn loon om te vergelden. Daar kun je weer de verkeerde conclusie uittrekken. Dat loon waarmee hij komt loon is voor anderen, maar dat is toch niet de gedachte. De gedachte is namelijk, hij komt en met zijn gemeente en Christus en de gemeente zullen de wereld oordelen en dus het loon verstrekken. Maar dat doet er niks aan af, dat de gemeente zelf het loon is van Christus. Maar de Christus en de gemeente samen zullen Israël en de volkeren belonen of vergelden, of hoe dat maar heten mag. Of weet gij niet dat wij zelfs de engelen zullen oordelen? Dat is nog heel wat meer. Ja, je kunt je niet voorstellen, maar het staat wel in de Bijbel. Goed. Nou, vers 11 hebben we dan nou al een paar keer besproken. Dan zijn we bij vers 12. Daar staat, en zij zullen hen noemen, dat is nog een bevestiging achteraf van de betekenis van dat arbeidsloon, dat loon, dat arbeidsloon. Want zij zullen hen noemen het heilige volk, comma, de verlossing des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaat is. Die hen, ik vergeet het steeds aan te tekenen en elke keer sta ik weer te puzzelen. Maar hen, dat is het arbeidsloon, dat is de gemeente. En zij zijn de dochteren van Sion. Het zijn ineens meervoud geworden. Hier vind je weer zo'n voorbeeld dat een enkel fout ineens een meervoud weer is. Hè? Dat hadden we in vers 5 ook al. Een jongeling bleek ineens uw zonen te zijn. Maar hier heb je ook zoiets. Er staat, je kunt het beste de draad volgen als je het vers 8 tevoren leest. Dat wil zeggen, eerst de laatste zin en dan de eerste zin. Het is toch een parallelisme. Je vindt namelijk dat in het laatste deel staat, gij zult genoemd worden. En dat gij is uiteraard Israël. Want dan blijkt het wat ze genoemd worden. Er staat, gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En dat is hetzelfde als wat staat in vers 4. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatenen. En het wordt gezegd uiteraard tot Israël, tot Sion. Dat is daar helemaal niet twijfelachtig. En dus is dat in vers 12 ook niet twijfelachtig. Israël zal genoemd worden de stad die gezocht werd. De gezochte in de betekenis ook van de geliefde. Zodat de betekenis overeenkomt met mijn lust is aan haar. In 62 vers 4. Mijn lust is aan haar. Zo heette trouwens de vrouw van Hiskia. Ik ben de naam vergeten, maar ik kan namen nooit onthouden. Maar als je het niet vertaalt, mijn lust is aan haar. Want er staat, gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. In vers 4 van Jesaja 62. Maar als je dat niet vertaalt en laat staan in het Hebreeuws, heb je de naam van de vrouw van koning Hiskia. En Hiskia is uitdrukkelijk een type van Christus. En zijn vrouw is uiteraard een type van Israël. Mijn lust is in haar. Maar ik kom er nou op omdat de term de gezochte uit vers 12 dezelfde betekenis uiteraard heeft. Hè? Namelijk de geliefde eigenlijk. De gezochte. Gij zult genoemd worden de gezochte. De stad die niet, maar de betekenis is uiteraard niet meer. De stad die niet verlaten is. En niet meer is ook wat er letterlijk staat in vers 4. Tot uw land zal niet meer gezegd worden. Het verwoeste, maar mijn lust is in haar. Dus gij zult genoemd worden de gezochte in vers 12, wil zeggen dat Israël zo genoemd zal worden. En daar wordt dus gezegd dat Israël die naam zou ontvangen, de gezochte, de stad die niet verlaten is. En die naam wordt haar toegevoegd door de gemeente. Als je praat over Israël als volk, moet je ook over de gemeente als volk praten hier. Die naam wordt door Israël, of door de gemeente aan Israël gegeven. Waarna de eerste zin van vers 12 zegt hoe de gemeente zal genoemd worden door Israël. Precies andersom. En dan weet je meteen wie zij en hen zijn. Hè? Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. Nou, dat word je, uit die zin zelf word je zo niet wijs. Je kan nooit weten wie is. Maar door de tegenstelling van de tweede zin van vers 12 blijkt het wel. Dat wil zeggen, Israël zal de gemeente noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En de gemeente zal Israël noemen de gezochte, de stad die niet verlaten is. En de hen uit vers 12 is dus de gemeente. Maar in het verband waarin het gezegd wordt, is het het arbeidsloon uit vers 11. Dat lijkt onmogelijk, maar als je weet dat de gemeente het arbeidsloon is van Christus, is het vanzelfsprekend. Helemaal niet moeilijk meer. En zo werkt dat, hè? Nieuwtestamentische profeten die zo'n schriftplaats verklaren. Dus als je nou de namen invult, staat er, zie uw heil komt en zijn gemeente is met hem, zijn gemeente is voor zijn aangezicht, en Israël zal de gemeente noemen het heilige volk, de verlosser des Heren, en Israël zal genoemd worden door de gemeente, de gezochte, de stad die niet meer verlaten is. Nou, die draad van het verhaal zou ook meteen doorgetrokken moeten worden naar hoofdstuk 63... waar de vraag staat, wie is deze die van Edom komt? De vraag die wordt altijd, die meent men altijd te moeten beantwoorden, alsof het niet gewoon retoriek zou zijn. Hè? Dat wil zeggen, het antwoord op de vraag is vanzelfsprekend, toch ziet men altijd weer kans verkeerde antwoorden te geven. Judas de Maccabeer, zegt men dan. Nee, niet Maccabeer. Waar komt de uitdrukking vandaan, hè? De Maccabeer. Nee, de Maccabeer. Van Judas Maccabeus, zo heette die man van zijn achternaam. De grote leider van de Joodse opstand tegen Antiochus Epiphanes en zijn toestanden, zijn machthebbers. In de tijd bij de ontwijding van de tempel. Maar dat is hem uiteraard niet, dat is niet Judas Maccabeus. Maar het is de echte Juda, namelijk de leeuw uit de stam van Juda, Christus zelf. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Nou, kijk, het aardige van zo'n tekst is dat men de naam Adam opvat als Edom en ook zo neerzet. Dat zou men niet kunnen weten, want Adam of Edom is echt volstrekt gelijk. Maar aangezien de naam van Bozra, en dat is een stad in het gebied van Edom, ook genoemd wordt, weet men dat de naam dus zou moeten zijn Edom en niet meteen Adam. Zo werkt die vertaling. Maar het belet ons niet om bij Edom toch ook even aan Adam te denken. Want hij komt wel degelijk van Adam. Het noemen van de plaatsnaam daarbij maskeert dat een beetje, verbergt dat een beetje, maar hij komt wel degelijk van Adam. Ja, Edom is Esau, ja. Maar Edom is ook Adam. Daar gaat het maar om. Hij komt werkelijk van Adam, omdat hij de zoon van Adam, de zoon des mensen is, hè? De eerstgeborene. Maar meer in het algemeen, meer speciaal, want het was meer algemeen, maar meer speciaal gaat het echt om Edom. Edom moet door Esau dus, hè, zou beschouwd moeten worden als een soort latere reïncarnatie, of hoe noem je zoiets, een soort latere herhaling van Adam. Hij heeft dezelfde functie, die van de eerste. Esau, de eerste. Maar hij wordt gepasseerd ten behoeve van de tweede. En Adam werd ook gepasseerd ten behoeve van de tweede Adam. Er is een heleboel overeenkomst uiteraard tussen Adam en Esau. Want daarom hebben ze dezelfde naam. Adam en Edom. Maar het is Esau. Edom, er wordt ook Bosra gezegd. Dat was een van de hoofdsteden van, het, van Edom. Er waren er altijd twee. In de loop der tijd, het wisselde een beetje af. Net als in Nederland, hè, toen was dan weer Amsterdam en dan weer Den Haag en zo. Hè. Een hoesgeest, maar dat is weer wat anders. Maar dat had je, en in Egypte had je dat ook, hè, twee hoofdsteden, die wisselden elkaar af. Maar in Edom ook, want het was of Bosra of het was Petra. Bijgenaamd Sela in het Hebreeuws. Maar hoe dan ook, dus Edom. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen? Hoezo besprenkeld? Nou, er staat in vers 2, er staat daarom, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En dat is natuurlijk dezelfde vraag als die van, wie is deze man? Want in het visioen ziet men dus een man aankomen lopen, in koninklijke waardigheid overigens, maar wel met besprenkeld, met bloed besprenkelde klederen. De eerste vraag, wat is dat besprenkelde kleed? En daarna wordt er aan hemzelf gevraagd, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En rood is natuurlijk ook Edom. Daar staat ook Edom. Alleen in vers 1 vertaalt men het met Edom, laat men staan, terecht natuurlijk. En in vers 2 vertaalt men het met rood. Dat moet natuurlijk wel, anders begrijpen wij er niks van. Maar het is hetzelfde woord, hetzelfde begrip. Dus waarom zijt gij rood of waarom zijt gij Edom aan uw gewaad? En uw klederen, waarom zijn uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Die zien er ook rood gevlekt uit, dus kennelijk. En dan weet ik niet hoe het komt, maar er zijn er nog altijd die menen dat hier over de kruisiging van de Heer Jezus gesproken wordt. Dat vind ik wel wat vreemd hoor. Ik moet het er even bij zeggen, omdat nou eenmaal die gedachte zich voordoet, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om het te moeten zeggen, allemaal, want daar gaat het namelijk helemaal niet over. Ik zou er dus eigenlijk helemaal niet over moeten praten. Wat hier namelijk beschreven wordt, is dat deze, die van Edom komt, Christus dus, de volkeren geoordeeld heeft. Of bezig is dat te doen. En dat is heel wat anders dan dat hij gekruist wordt. Hier ziet men de Heer in zijn overwinning en dus in zijn wederkomst. En niet andersom, niet in zijn vernedering. Hij, want er staat ook wie hij is. Hè? Er staat trouwens, laten we maar goed lezen. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen? Van Bosra, van Edom dus, en met bloed besprenkelde klederen. Staat eigenlijk twee keer hetzelfde. Hè? En wie is deze die versierd is in zijn gewaad? Het is een sierlijk gewaad. Hoe dat in overeenstemming is met die bloedvlekken erin, dat weet ik ook niet. Maar het blijft een sierlijk gewaad heten. Nou, dat zal toch niet een beeld zijn van de kruisiging van de Heer. En dat kan niet, hè. Er was niks sierlijks aan. Zelfs geen gewaad. Dus die versierd is in zijn gewaad. Die voorttrekt in zijn grote kracht aan het kruis. Natuurlijk niet, hè. Nee, dat is de Heer in zijn wederkomst. In ieder geval in zijn opstanding, in zijn overwinning. En dan zegt hij, geeft hij als antwoord, ik ben. Wat het, dat mag je wel weer vergeten. Ik ben die in gerechtigheid spreek. Oftewel, ik ben spreekt in gerechtigheid. Ik ben Jehovah, betekent het eigenlijk. En dat is de enige die spreekt en die recht heeft te spreken. En als hij spreekt, spreekt hij in gerechtigheid. Dus ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Hier verschijnt dus de verlosser, de heiland, uit twee versen eerder, 62 vers 11. De bruidegom dus ook. Moet je goed vasthouden hoor, niet in de war laten brengen door hoofdstukindeling en zo. De Bijbel bestaat niet uit stukjes. Dus één Bijbel, één boek. Dus ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt gij rood? Waarom zijt gij Edom? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En dan wordt het vergeleken met de wijn. Maar het blijkt bloed te zijn, uiteraard. Want Edom komt ook maar van dom of van dam eigenlijk. En dam is bloed. Er gaat hier niets over de.
Omdat daarin hier warm is, staat rood aan uw gewaad. Het zijn uw kleren als die van iemand die de wijntest neemt.
Ja. Ja, en dan hebben wij een lied dat zegt: wie is het die in Gods kracht of zoiets de wijnpers heeft getraind? En dan wordt het lied in verband gebracht met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar dat is een misverstand. Het treden van de wijnpers wil zeggen dat er oordeel komt. Ja, niet over de Heer, maar door de Heer. Dat zijn twee verschillende dingen. Natuurlijk werd hij ooit geoordeeld, maar dat gaat hier niet over. Hier is je niet degene die vertreden wordt, maar hier is je degene die zelf vertreedt. Dus het is allemaal heus overwinning. Dat staat er ook hoor, maar dat is vers 4. Nou ja, eerder al, maar vers 4 staat het heel expliciet. Want de dag der wraak was in mijn hart. En in de eerste komst zei de Heer, weet u nog dat de Heer toen voorlas uit Jesaja 61. Dat is nog een hoofdstukje eerder maar. Jesaja 61, toen hij las. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Punt. En hij zei, dit is nu vervuld. En daarna staat en de dag der wraak onze Gods. Maar dat las hij niet. Juist niet. Maar die dag der wraak, onze Gods uit 61 vers 2, wordt nu aangehaald in 63 vers 4. Want de dag der wraak was in mijn hart. Dat gaat dus niet over de eerste komst, maar over de wederkomst van Christus. Dus het is een visioen over de wederkomst van Christus. En het treden van de wijnpers is dat hij oordeel brengt. Niet dat hij zelf vertreden wordt, uiteraard. Ja, sorry, maar ik vind het bijna onbegrijpelijk misverstand, hoor.
Ik denk dat
het
op vers 1 komt. Ik denk dat ze daar dat heb ik wel eens in de preking voorgesteld.
Ja, maar er staat er niet, ik ben alleen in de pers vertreden geworden. Nee, ze begrijpen het niet, nee. Nee, maar dit is die ene openbaring 5, 4 en 5, over de boek met die zeven zegelen. En nou, wie is nou waardig om het boek te openen? Dat was er niemand. Behalve één. Was er maar één. Nou, want dat is degene die uit de dood opstond. Niet degene die stierf, dat waren er trouwens wel meer dan één. Hè? Over dat van Edom, maar wat staat er nog meer? Ja, dat verlossing van Edom komt. Of via Edom. Obadja kan ik nooit vinden, hè? Hosea, Joël, Amos, Obadja. Obadja! Amos, Obadja. Ja, dan gaat het inderdaad over Edom, meteen in het begin, en over de Dag des Heren. Daar wordt de Dag des Heren beschreven. Daar wordt ook geschreven over Teman, dat is het Zuiderland, wordt er vertaald bij gelegenheid. Dat is in vers 9, Teman, en dan gaat het ook over Esau, het gebied in het zuiden, van, het gebied van Seir, heeft verschillende namen. En de gedachte daar, dat is dat heel Edom, Esau, heel het gebied van Esau geoordeeld wordt, die van het zuiden. In vers 19 heten ze weer die van het zuiden. Maar het is in de dag des Heren. En de dag des Heren, nou lees dan Obadja vers 15 maar, want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Maar na Israël is het belangrijkste volk uit de heidenen Esau. De Edomieten. Dat is makkelijk, dat is de oudere broer van Jacob. Jacob kreeg eerst geboorterecht, maar het had een haartje geschilderd, of Esau had het gekregen. Dus als je Israël gehad hebt en je gaat daarna naar het belangrijkste heidense volk, dan kom je bij Edom terecht. Maar Edom representeert weer al de heidenen, want het is maar de eerste onder de heidenen. En achter Edom zie je dus al de heidenen. Dat is ook de strekking trouwens, mede, van deze profetie van Obadja. Want, en daarom staat er ook, de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Vers 15. En het eindigt met, en het koninkrijk zal des Heren zijn. Nou, het is dit oordeel over Esau, uit vers 6 en 9 bijvoorbeeld, hè. Het is het oordeel over Edom, waarover ook gesproken wordt, op dezelfde wijze in Jesaja 63. Degene die van Edom komt, is namelijk degene die de volkeren oordeelt. En die dus macht heeft over de volkeren, omdat het dag der wraak in zijn hart is. Dat is vers 4. Van Jesaja 63. En het heeft dus echt niks te maken met zijn kruisiging. Integendeel. Daar gaat het niet over. Ja, er bestaat zo'n lied. Dat is heel jammer. Omdat dat lied vooral houdt dan zo'n waarheid vast. Of ken u dat lied helemaal niet misschien? Hè? Staat in de bundel, dacht ik. Was dat hij de wijnpers alleen getreden heeft. En dat wordt er met Pasen altijd gezongen. Of met Goede Vrijdag enzovoorts. Maar dat wekt een totaal verkeerde indruk. Want daar gaat het hier niet over. Het gaat juist over dat hij de overwinnaar is. De enige. Er staat namelijk, ik heb de pers alleen getreden, vers 3. En er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En die beide uitdrukkingen samen worden elders gebruikt. Voor dan zal hij tot hen spreken in zijn grimmigheid. En in zijn toorn zal hij hen verschrikken. Wanneer? Bij aan het kruis? Wel nee, bij zijn wederkomst. In de dag der wraken, de dag der vergelding. Daar gaat het hier ook over. En hun kracht, oftewel hun leven, oftewel hun bloed, oftewel hun geest, oftewel hun bloed, het rode, hè. Hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. En de gedachte is daarbij dat hier op symbolische wijze uitdrukking gegeven wordt aan dit oordelende werk van Christus. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. Wie die verlosten zijn, wordt in het midden gelaten. Dat is namelijk of de in ieder geval de gemeente, maar misschien ook gaat het hier over Israël. Dat zal ook haast wel. Maar dat maakt ons niet zoveel meer uit, wij weten dat toch al. En ik zag toe, er was niemand die hielp en ik ontzette mij, er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En hoezo dan? Wel, en ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. Nou, dat gaat om het oordeel wat komt over al de volkeren. En tegelijkertijd natuurlijk over de zegeningen die aan Israël gegeven zou worden. En eventueel aan de gemeente, maar hier gaat het al gewoon weer over Israël. En dat Esau erbij genoemd wordt is niet zo gek, want de gedachte is inderdaad dat Esau de erfenis misliep, zal ik maar zeggen. Maar dat juist, dat was ten gunste weer van Jacob. En hier ook, Edom wordt geoordeeld, maar het is ten gunste van Israël. Het jaar mijn verloste was immers gekomen. Het was de dag der wraak, maar het jaar der verloste was gekomen, zegt vers 4. En als je dat legt naast Openbaring 6, laatste vers, dan staat er dat de dag des toorns, maar het is de dag der wraak, gekomen is aan het einde van de 70e week van Daniël. Daar gaan de volkeren geoordeeld worden vanaf dat moment, maar daar is Israël al verlost. En zo hoort het bij elkaar. Dus de dag der wraak is tegelijkertijd het jaar mijne verlosten. Het lijkt een tegenstelling, maar het is het niet, omdat die begrippen elkaar overlappen. Israël is al verlost aan het eind van de 70ste week. Want dan begint de dag des toorns bij de verduistering van de zon en de maan en dat soort dingen. En dat is wat Obadja inderdaad ook zegt, de dag des Heer is nabij. En die begint bij de verduistering van de zon en de maan en de sterren enzovoorts. En daarmee zijn we zelfs alweer in Joël 2 en weer Openbaring 6 natuurlijk en zo. Ja, en de Heer doet het alleen. Ja, ik zag toen, er was niemand die hielp. In de zin van, er was, was geen enkel volk met mij. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En dat is hetzelfde heil als uit vers 11 uiteraard. En je vraagt je af, wat is dat heil? En ik heb nog steeds de gedachte dat ook daar over de gemeente gesproken wordt. Er was niemand van de volken met mij. Toen zegt de Heer, nou, daar heb ik maar een volk gemaakt. He, dat lijkt toch voor de hand te liggen. Als er niemand van de volkeren met de Heer is, dan maakt hij toch zelf een volk, een ander volk, voor zijn naam, wat hij dan verzamelt uit de heidenen, een volk wat eigenlijk geen volk is. Het staat er wel niet expliciet, maar je moet natuurlijk wel een beetje langzamerhand dingen vermoeden. Ja, natuurlijk. Het wordt hier bedekt gezegd. Maar ja, er wordt toch gesproken over zie uw heil komt en zijn arbeidsloon is met hem. Dat heil is dus Christus, inclusief de gemeente. En als de Heer hier zelf zegt, ik heb mij heil beschikt, dan is hij dat heil niet helemaal zelf, zoals in vers 11 van hoofdstuk 62. Maar nog wel is dat dan de gemeente, dat is meest voor de hand liggend, in het verband waarin het gezegd wordt althans. Dat hoef je zo niet te lezen, maar het ligt wel voor de hand. Want er was niemand met hem, daarom was het de gemeente. En Christus en de gemeente worden dan samen genoemd. Vandaar dat ook gevraagd moet worden, wie is dat toch? Toch een beetje vreemd. Is iets bijzonders aan. Nou, het is de Messias en de gemeente dan. Hè? Die zegt, ik heb de volken vertreden, vers 6, in mijn toorn. Daar zie je dat het toch de dag des toorns is. Hè? Het is dag der wraak en ik heb de volken vertreden in mijn toorn. Het is de directe verwijzing naar Openbaring 6, het laatste vers. De dag des toorns is gekomen. En daar is die dag des toorns begonnen aan het einde van de 70ste week van Daniel. Namelijk als de zon verduisterd wordt en de maan schijnt en die geeft de sterren van de hemel vallen. En precies dat is ook wat Obadja zegt. De dag des Heer is gekomen en dus oordeel over Edom. De volgorde is namelijk ook dat eerst de grote verdrukking komt over Israël. Gedurende bekende 3,5 jaar in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Maar daarna, als Israël tot bekering komt en hem aanroept, verschijnt de Heer. En dan is het eerste wat hij doet, oordeel brengen over Edom. Esau dus. En, maar dat wordt hier niet genoemd, en over Egypte. Maar dat is ook directe familie. Esau is de broer van Israël, van Jacob. En Egypte is de moeder van Israël, oftewel Jacob. Want Israël is daaruit geboren. En eerlijk gezegd, ik persoonlijk heb de indruk dat dit oordeel over Edom, maar ook het oordeel over Egypte trouwens, plaatsvindt zo ongeveer gelijktijdig met het oordeel over Israël. Dus over oorlog over Egypte en over Edom gebeurt ongeveer gelijktijdig met het oordeel over Israël. Alleen het verschil is dat bij het oordeel over Israël daarmee een einde gekomen is aan de periode van ongeloof van Israël enzovoort. Daarmee is de grote verdrukking voor Israël afgelopen, maar de grote verdrukking voor de volkeren begint dan juist op dat moment. Maar dat grijpt daar in elkaar. Ik heb ook een beetje de indruk, dat het oordeel over Israël komt. Nee, dat is niet de indruk, dat weet ik vrij zeker. Dat het oordeel over Israël komt via Gog en Magog, de Russen, weet u wel, dat grote leger van Sprinkhaan, of hoe het maar heten mag. Uit Joël, in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, leidend tot de verwoesting van Jeruzalem. Maar wat ik zeggen wil, is dat ik de indruk heb dat diezelfde legers, bij dezelfde gelegenheid en via dezelfde krijgsverrichtingen, ook niet alleen Israël, de Joodse staat, maar ook Esau, Edom, althans voor een deel. Een deel, echt, dat meen ik. Esau voor een deel, maar ook Egypte zullen veroveren. Met dezelfde consequentie. Dat wil zeggen, die landen worden veroverd en daar blijft het dan ook bij. Ze worden dan verwoest. En van Edom zei ik uitdrukkelijk een deel, omdat we aan de andere kant leren dat ook een deel van Edom vrij blijft, waar er helemaal geen vijand is, opdat Israël daardoor zou kunnen vluchten naar Petra, naar Edom, naar Esau, of hoe het maar heten mag, naar Sela of Petra. Want hij zou immers, de Heer zou immers zijn kudde tezamen zetten als schapen van Bosra. Ditzelfde Bosra. Dus die dingen hangen samen. Hoe precies weet ik niet, maar het lijkt me nogal gelijktijdig te gebeuren. Het enige probleem is dat je dingen die gelijktijdig gebeuren nou eenmaal niet gelijktijdig kunt beschrijven. Dus staat het niet gelijk op, maar na elkaar. Maar het wil nog niks zeggen over de volgorde waarin het gebeurt. Ik denk dat het allemaal bij elkaar hoort. En dat als de Heer verschijnt op de Olijfberg aan Israël, dat het meteen samenvalt met wie is deze die van Edom komt. En dat het hetzelfde is als de vragen van, en wat zijn die littekenen? Die vragen ze naar zijn klederen, maar in Zacharia vragen ze naar de littekenen. Ik zou niet weten waarom dat bij een andere gelegenheid is. Bovendien kon nog wel eens wezen dat die dingen ook inderdaad niet gevraagd worden, althans niet letterlijk, bij zijn verschijning op de Olijfberg, maar pas daarna, namelijk wanneer men echt in Edom, in Petra namelijk, is, omdat het overblijfsel daar verzameld wordt. En omdat de Heer daar ook zou zijn. En dat is helemaal zinvol natuurlijk, zo'n verklaring, omdat dan Israël en Edom en Christus allemaal bij elkaar zijn. Op die ene plek. Op de plaats die God hen gewezen heeft. Hè? Op die plaats waar ze genade vinden in de woestijn. Ik moest even zoeken naar de juiste tekst. Jeremia 31 vers 2 of 3 of zo. Een volk van overgeblevenen van het zwaard, dat genade en dus het nieuwe verbond heeft gevonden in de woestijn. Waar ze immers een plaats hebben, haar van God bereid. En dat is de kortsluiting weer met Openbaring 12. Dus die dingen hangen allemaal samen. Maar als de Heer komt, komt hij eerst, wat de volkeren betreft, in Edom. Maar wat Edom heet, betekent in meer breder verband, en zo gaat het nou eenmaal met de profetieën, dat gaat om de volkeren in het algemeen. Waarvan Edom, na Israël, de eersteling is. De eerstgeborene. In Jesaja 63 gaat het dus om iemand die van Edom komt. En daar staat dan bij waarom dat is, hoe dat komt, waarom hij rood is. En dus het merk, het teken, de kleur van Edom draagt. Dat is namelijk omdat hij oordeel gebracht heeft, wraak gebracht heeft. Over Edom natuurlijk. Maar de gedachte is dat achter Edom alle andere volkeren ook worden aangesproken. En dat is de zin ook van de naam Edom, namelijk Adam. Want het oordeel komt niet alleen over Edom, maar over heel Adam, over de gehele mensheid, over alle volkeren. Dat is het verhaal. En Edom is er slechts een type van. En dat is altijd zo, dat is in Obadja ook zo. Met name, die hele profetie gaat over een oordeel over Edom. Maar het gaat over alle volkeren uiteindelijk, maar zelfs ook over Israël daar hoor. Als je dat leest, Obadja, dan blijkt het zelfs over Israël zelf te gaan. Die daar genoemd wordt bij de naam van de oudste broer. Waarom ook niet? Maar goed, daar gaat het dus om dat de Heer zegt in vers 6, ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid en heb hun kracht ter aarde doen nederdaald. Het was de dag der wraak uit vers 4, het was de dag des toorns, 4 vers 6, vinden we die uitdrukking in Openbaring 6. En het is die dag der wraak uit vers 2 van Jesaja 61. En dat is de uiteindelijke verklaring van het verschijnsel dat de Heer daarop houdt met lezen in de tijd in Lucas 4, weet u wel? Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, punt. En de dag der wraak onze Gods hangt samen met de wederkomst van Christus, zoals dan beschreven in Jesaja 63. En ertussenin, hoofdstuk 61 en 62, spreekt inderdaad over de roeping van de gemeente sinds de eerste komst van Christus, leidend tot de komst van Christus in zijn wederkomst samen met de gemeente en dan komen we eerst terecht bij Israël, die dan de bruid ook genoemd wordt. Dat is hoofdstuk 62. En dan in hoofdstuk 63 komen we terecht bij de volkeren. De heidense volkeren die geoordeeld zullen worden. En die gebracht zullen worden onder de heerschappij van Christus. En dat was ook het verhaal van Efeze 1. Dat tot in de bedeling van de volheid der tijden alle dingen onder één hoofd worden samengebracht. Eerst wat in de hemel is, en dat is de gemeente. En in de eerste plaats Christus natuurlijk, en dan de gemeente. En dan wat op de aarde is, namelijk Israël en de volkeren. En die volgorde vinden we hier ook zo terug. Waarna vanaf vers 7 een soort van nabeschouwing gegeven wordt over deze gebeurtenissen van eerste en tweede komst van Christus. En ook over hoe het dan zit met eerste en tweede komst en de tijd daartussen. Want er was iets mee. Zie, er waren immers van die verborgene dingen. Nou, die worden hier ook aangehaald. Er staat dan, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren, naar alles wat de Heer ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël die Hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden, naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, al zo is ze hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Het engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op, hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zijn ze wederspannig geworden en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezicht kliefde opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zult maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw vermogend, waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van oudsaf is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, enzovoorts. En ik lees dat met opzet nog even mee. 64 vers 1, ik kan natuurlijk helemaal doorlezen tot hoofdstuk 65, dat is één lang betoog. Maar de, och, dat gij de hemelen scheurdet, staat hier midden in dit verhaal eigenlijk. Hoewel het dan 64 vers 1 is. Want de gedachte is dat de hemel gesloten is. Dichtgemetseld als het ware. Goed dicht, hè. Niet dat de deur open zou gaan. Zo soft, weet je wel, zo zacht. Van, de deur open, die heeft vertoond. Nee, die moet echt gescheurd worden. Die lijkt definitief dicht te zitten. En dat is de beschrijving van de situatie in onze dagen. En als u zegt, maar dat kan toch niet zo open en bloot hier staan, want het kan toch alleen maar, want het is toch een verborgenheid. En staat hier zomaar, dan is het bekende antwoord dat deze profetie, die over onze dagen spreekt, ook een vervulling heeft in verband met de openbaring van het koninkrijk. En dan van toepassing is op de intertestamentaire, jawel, de intertestamentaire periode. Oftewel, de periode tussen Malachi en Matthäus, ruw gezegd. De periode van waarin de Heer niet tot het volk sprak. De periode van de 62 weken. Dat zeg ik ook niet alle dagen. De periode van de 62 weken. Weet u nog? In Daniel 9, laat ik hem uitleggen. Daniel 9, vers 24. Daar staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk om het koninkrijk te brengen, zeg maar. Waarna het uitgesplitst wordt en waarna staat dat ze beginnen te tellen. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, dat was dus officieel eerste Nisan van het jaar 445 voor onze jaartelling. Maar er staat er dat vanaf dat moment tot op Messias de vorst, niet Messias de koning, Messias de kroonprins, Messias de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden en hij zal zijn koninkrijk niet hebben. En dan staat er dus 7 weken en 62. En er wordt geen verschil meer gemaakt tussen de 7 en 62. Hoezo 7 en 62? Want wij tellen altijd gewoon 69, hè? Tellen ze bij elkaar, hè? Dat is 69 weken tot de Messias de vorst. Maar er staat 7 en 62. En daarna staat er ook niet, na de 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar na 62 weken. Namelijk na 7 en 62. Maar die onderverdeling, die heeft kennelijk te maken met het herstel van Jeruzalem. Begint immers bij de herbouw van Jeruzalem. 7 weken. En je mag aannemen dat er dan dus inderdaad 7 weken, oftewel 49 jaar voor gerekend wordt, totaal. Voor het herstel van Jeruzalem, de stad met name enzovoort. Die generatie dus. En tegelijkertijd is er dan de tijd waarin Haggai, Zacharia en Malachi prediken en hun profetieën doorgeven. En die generatie die gaat uiteraard voorbij, die sterft uit vanzelfsprekend. En dan zijn de 7 weken voorbij, dat zijn dan 49 jaar. Hè. En daarna zou de 50 moeten komen. En dat komt ook, maar dan op een heel vreemde manier, die achteraf gezien niet zo vreemd is. De 50 komt, maar dan gaat de hemel dicht. Dan spreekt God niet meer, zendt geen profeten meer. Het woord Gods wordt niet meer letterlijk door profeten gesproken. Het Oude Testament is afgesloten en compleet. Er wordt niet meer aan toegevoegd en er blijft 400 jaar stil. En dat is niet zo vreemd voor een 5 of 50. Maar hoe dat ook zij, 400 jaar lang, te beginnen bij het 50ste jaar vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren, gaat de hemel dicht. En de tijd van zwijgen, tijd van verborgenheid, is natuurlijk de tijd waarin wij leven, onze bedeling. Maar als dat niet zo is, en als je dat uit het verhaal wegrekent, dus gewoon niet meerekent, dan is die tijd van die verborgenheid de tijd van de intertestamentaire periode. Deze periode dus, de periode van de 62 weken van Daniël, die verlopen tot de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. Met de ezel. En als u dan bedenkt dat die periode van 62 weken een type is van onze bedeling waarin de Heer zwijgt, dan is het aardig te weten dat onze bedeling ook eindigt met de verschijning van de Heer. Of althans de verborgenheid van het koninkrijk eindigt bij de verschijning van de Heer met de ezel. Namelijk met de gemeente op de Olijfberg eigenlijk, want dat is de gedachte. Waarna de ezel wordt ingeruild voor een paard natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal. En zo zit dat. 62 weken eindigt de geschiedenis ook zo na de 70ste week. Niet alleen na de 69, maar ook na de 70ste week. Dat de Heer verschijnt met zijn heil, met de gemeente, met zijn arbeidsloon, of hoe het men heten mag, op de Olijfberg. Maar de 62 weken zijn een type van het zwijgen van de Heer. En de vraag, wanneer scheurde die hemel dan, ging die ook weer open? Die vraag wordt beantwoord met dat de hemel zich opende en er kwam een stem uit de hemel die zei, gij zijt mijn geliefde zoon. Dat is het. Dus maar één kant van het verhaal. De andere kant is dat de hemel opent en dan verschijnt niet alleen de stem, maar het woord zelf, Christus zelf dus, in zijn wederkomst, in heerlijkheid enzovoort. Eerst aan Israël, daarna aan de volkeren. En daar gaat het uiteindelijk over. En de stem uit de hemel is slechts een voorafschaduwing van de uiteindelijke vervulling van deze belofte, namelijk de wederkomst van Christus. Het is niet zo moeilijk. Maar het hele gedeelte, vanaf vers 7 dus van Jesaja 63, spreekt uiteindelijk dan over onze bedeling. Over de verborgenheden van het koninkrijk, over de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En de uitdrukking is dan van 1 Petrus 1. Daarvoor komt dus een verklaring op een merkwaardige wijze, want soms spreekt Israël, soms spreekt de Heer enzovoorts. Hè. Maar op een merkwaardige wijze komt er dan een verklaring over hoe het dan zit. Nou, er staat er eerst We lezen hem maar vers voor vers. Er staat eerst, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heren ons heeft bewezen en de grote goedigheid aan het huis van Israël die hun bewezen heeft. Na zijn barmhartigheden en na de veelheid zijn de goede tierenheden. Het is dat wat vermeld zou worden. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. Zo'n uitspraak hoort dus naast, in ieder geval, hoofdstuk 62 vers 7... Zwijg niet stil. Oftewel, het hoort naast, ik zal uitroepen het jaar van het welbehagen des Heren. Of zeg tot de dochter van Sion, enzovoorts. En hier staat het ook, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. Niet de wet des Heren, maar de goede tierenheden. De gedachte is uitdrukkelijk aan het nieuwe verbond. Goede tierenheden, de veelvoudige lof, de grote goedigheid, zijn barmhartigheden. Nou, als dat niet duidelijk het nieuwe verbond is, weet ik het niet meer, hè? Veelheid zelfs zijn er goede tierenheden. Deze uitspraak zou ook gelegd moeten worden naast de talloze, want ik kan ze niet tellen, de talloze uitspraken in de psalmen, waarin gezegd wordt, zo zal ik de lof des Heren verkondigen, enzovoorts. Hè. In grote gemeenten zal ik u lof zingen, en meer van dat soort uitspraken. Dat zijn de uitspraken eigenlijk van de Heer Jezus, die gedaan worden in verband met zijn opstanding uit de dood. Want de gedachte is dat hij uit de dood zou opgewekt worden, en dan de lof des Heren zou verkondigen. Zou spreken. En dat is het woord van Christus, zoals het in het Nieuwe Testament heet. Het is het evangelie in het algemeen natuurlijk eigenlijk, maar meer speciaal het woord van Christus in verband met de gemeente. Maar het zijn die dingen die verkondigd zouden worden. In het Oude Testament niet, daar zijn ze verborgen, maar in de psalmen met name, maar ook in sommige profeten dan, wordt dan gezegd dat in de toekomst het alsnog verkondigd zal worden. En dat vinden we hier dan ook. Het zijn dus in de eerste plaats woorden uit de mond van de Heer zelf. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. Laten we, als u dat woord Heer dan niet begrijpt, zeggen we, dan zijn het de woorden uit de mond van Jezus zelf. Ligt me niet zo op de lippen bestorven, die naam Jezus, zo, zonder meer. Maar zo zou je het wel moeten lezen. Het is Jezus zelf die de goede tierenheden des Heren zou vermelden. En dan staat er in vers 8, want hij zeide, zij zijn, de vertaling is allemaal twijfelachtig hoor, er zou een boel aan te rommelen zijn, maar dat doe ik nou niet. Het heeft toch geen enkele zin, want ik denk dat we zo ook de betekenis wel oppakken. Hij zeide, oftewel er zal gezegd worden, of iemand zal zeggen. Hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen, maar het zal wel zonen zijn, die niet liegen zullen. En alzo is hij hun geworden tot een heiland. Ik heb er wat moeite mee om te zeggen, maar dat liegen, dat staat altijd in verband met de wet. Het is, u weet waarschijnlijk hè, dat Johannes, we zijn wel weer vaak in Johannes eigenlijk hè, alweer. Johannes is de man die ons de begrippen, de Bijbelse begrippen verklaart, middels synoniemen, dus synoniemen in te vullen. En het is Johannes die in Johannes 1 zegt, de wet is door Mozes gegeven. Genade, dat is het tegenovergestelde van wet, is door Jezus Christus geworden. Maar zo staat het er niet. Er staat, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En genade, begrijpen wij, want het is het tegenovergestelde van wet. Maar als je die lijn doortrekt, dan is waarheid ook het tegenovergestelde van wet. En nou moet je niet zeggen, dus is de wet leugen. Want dat is niet waar, de wet is geen leugen. Maar de wet wordt wel in de functie van leugen gebruikt. Misbruikt dus, maar niettemin wordt zo gebruikt. Tot in onze dagen, maar in elk geval door Israël. Waarbij de wet gehanteerd wordt en waarbij de mens, en zeker Israël, waarbij de mens en ook zelfs de christenen, de gelovigen, onder de wet geplaatst wordt, dat is een leugen. En het is ook een leugen te veronderstellen dat die wet letterlijk zou moeten toegepast worden op de mens en op de Jood in het bijzonder. Dat is namelijk niet waar. De wet is een openbaring van Gods wegen omtrent God zelf. Maar waar de wet misbruikt wordt en de wet alleen gebruikt wordt als Jesaja 28. Hè? Als gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daar is een wet de bediening des doods en de leugen is een bediening des doods. Dat is de eigenlijke verklaring. Er is een andere, die is misschien wat eenvoudiger te volgen. Als men onder de wet leeft, is men gedwongen te liegen. Het leven onder de wet maakt de mens tot leugenaar. En eigenlijk is het zo dat iedereen die onder de wet leeft dus een leugenaar is. Hij moet ook wel. Want anders zou hij dood zijn, één van de twee. Dan is hij dood of een leugenaar. Want als hij niet liegt, dan zou hij de wet moeten onderschrijven en daarmee zichzelf, daarmee zijn eigen doodvonnis ondertekenen. Dus wordt hij gedwongen te liegen. Of door te ontkennen dat hij de wet overtreden heeft, of door te doen alsof hij leeft in overeenstemming met de wet. Dat laatste gebeurt natuurlijk het meeste, waarbij niet in woorden men een leugenaar is in de eerste plaats, hoewel men dat is hoor, maar waarbij men dat in de eerste plaats in levenswandel is. Een leugenaar, niet in woorden, maar in levenswandel, heet een huichelaar. Oftewel een geveinsde. En onveranderlijk spreekt de Heer degene die onder de wet willen leven zo toe. Geen geveinsden, vanzelfsprekend, natuurlijk zijn ze dat. Want waarheid komt alleen onder het nieuwe verbond en de wet brengt leugen met zich mee. En dus, zei de Heer ook al eens een keer, weet je wat de Israëlieten doen? Die trekken een mantel, een haren mantel aan om te liegen. De gedachte is dat men die mantel aan zou trekken om zich als kameel te vermommen. En dus te vermommen als gelovige. Waarna, want dat is het, daar is een kameel een beeld van. En dan zal men het woord van God spreken opdat men door de woestijn, als een kameel. Als men, dat men door de woestijn zou komen en in het beloofde land en behouden zou worden enzovoort. Hij zegt maar in plaats van dat ze zo'n kemelsharen mantel aandoen om het woord van God te spreken. Mijn woord, trekken ze een mantel aan, zo'n mantel aan, om te liegen. Meteen zodra de Bijbel opengaat, zodra het woord van God gehanteerd zou moeten worden, komen er allemaal leugens. Het gaat precies andersom. Nou, dat gebeurt als je onder de wet leeft. Dan ben je eigenlijk bezig om het woord van God te ontkennen. En in de praktijk gebeurt het ook heel letterlijk, helaas, maar niettemin, zo gaat het. Dus waarheid is het kenmerk van het nieuwe verbond. De Heer zegt het trouwens ook tegen de Samaritaanse vrouw. Dat is ook een schitterende uitspraak. Die ontgaat natuurlijk velen, want het is ook eigenlijk een synoniemia daar. Maar, goed. Maar in ieder geval, de Samaritaanse vrouw, ik heb bijna gezegd Surinaamse. De Samaritaanse vrouw die vraagt aan de Heer Jezus, waar moeten wij aan bidden? Op deze berg of op die berg? Daar komt het nog weer op neer, hè? Op Gerizim of op Sion, zoiets. Dan wel Moria. En dan zegt de Heer, dat maakt niet uit, want de uren komt dat men niet op die berg of deze berg zal aanbidden. Want God is geest en God zoekt dus zulke die hem aanbidden in geest en waarheid. En dan zeggen wij, dat komt dat het niet om de plaats gebonden is, maar het gaat maar om het hart. Jawel, maar geest en waarheid zijn beide aanduidingen van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is bediening des geestes, 2 Korinthe 3. En het is waarheid uiteraard, in tegenstelling tot het oude verbond, wat in de praktijk leugen is. In de praktijk. En waar moet men aan bidden? Op Gerizim, de berg van de Samaritanen, dit is een leugen. In Jeruzalem, net zo goed een leugen. Wij moeten hem aanbidden in de kracht van het nieuwe verbond. In de kracht van het opstandingsleven van Christus. Want het oude verbond is de kracht van de dood. Dus men moet hem aanbidden in geest en waarheid. Maar, zoals gezegd, dat is allemaal aanduiding van het nieuwe verbond. En als hier in Jesaja 63 vers 8 gesproken wordt over zonen of kinderen die niet liegen zullen, dan gaat het uiteraard om het nieuwe verbond. En eigenlijk is de gedachte die niet meer liegen zullen. Nou, niet meer. Vroeger wel. Onder het oude verbond wel. Onder het nieuwe niet. Er komt nog wat anders bij. Onder het oude verbond kun je eigenlijk niet permitteren om de waarheid te spreken. Omdat onder de wet word je door de wet geoordeeld. Dus dat kun je niet permitteren. En onder het nieuwe verbond kun je wel permitteren om de waarheid te spreken. Ook als die waarheid niet zo fraai is. Omdat je leeft onder de genade. Maakt niks uit. Ja, dat is zwart-wit gesteld, maar zo staat het er nou eenmaal ook, hè. Zij zijn immers mijn volk, Ami, niet Lo-Ami, zij zijn mijn volk, die niet liegen zullen, want ze leven onder het nieuwe verbond. Weet u nog, onder het oude verbond staat de wet in stenen tafelen en die worden kapot gesmeten. En onder het nieuwe verbond is het woord Gods in de harten geschreven. Dat zit van binnen, dus als dan het hart open gaat, komt er het woord van God uit. En dan liegt men dus niet. Dus, mijn volk, Ami. Mijn vrouw kan het zelfs betekenen, Ami. Het is vertaald met mijn volk, maar het kan vertaald worden met mijn vrouw eventueel. En dan hangt het samen met het voorgaande hoofdstuk vanzelfsprekend. Hè? Maar goed, Ami, zonen die niet liegen zullen, alzo is hij hun geworden tot heiland. Onder het nieuwe verbond, namelijk door geloof. Dat het woord Gods en beter nog het woord van Christus in hun harten woont. Ze zijn namelijk behouden geworden. En dat is vers 9 waar het staat. In al hun benauwdheid, want de dag der wraak uit vers 4 is hetzelfde als de dag der stoorns uit vers 6. En daarmee ook uit Openbaring 6. Maar het is ook hetzelfde als de dag der benauwdheid van Jacob. Ik weet niet waar dat staat, dat is Jeremia. Was dat 30? Is Jeremia 30? Hè? Voorhoofd was dat Jeremia 30? De dag der benauwdheid van Jacob. Ik dacht daar in de buurt. Maar in ieder geval, het is de grote verdrukking over Israël. Over het Joodse volk. En hier heet het, in al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezicht heeft hem behouden. Natuurlijk kun je zeggen dat heeft te maken met de banden van de dood en de banden van het oude verbond en dat soort dingen. Dat is ook inderdaad juist, er was ook benauwdheid. Maar uiteindelijk is het de benauwdheid van de grote verdrukking waaruit zij gered worden. Nou, ik ga toch vooruit geloof ik. Ja, jij ook, hè? Ja. Ja, inderdaad, Jeremia 30. Ja, dan komt Jeremia 30. Jeremia 31 is het hoofdstuk waar het nieuwe verbond zo uitgebreid beschreven wordt, hè, vanaf vers 31. En waarin vers 2 staat: het volk der overgeblevenen van het zwaard, van de benauwdheid dus ook, heeft genade gevonden. Dat is het nieuwe verbond. In de woestijn, dat is Petra, Sela, Edom, Bosra, of hoe het maar heten mag. Haar plaats van God bereid. Namelijk Israël. Als ik heen ging om hen tot rust te brengen. Ja, de Heer is mij verschenen van verre. Heb je dat? Vers 3, leuk, hè? Van Jeremia 31. De vertalers hebben gezegd, de Heer is verschenen van verre tijden. Hoe komen ze daarbij, tijden, omdat erachter staat, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daar maken ze dus tijden van, maar het is niet tijden hoor. De Heer heeft hem lief gehad van verre. En van verre, weet u wat er is, verre? Dat zijn de heidenen. Daar vandaan is de gemeente geroepen, uit van verre namelijk. Gij die eerder verre waart. En als de Heer Israël lief heeft van verre, wil het zeggen dat die Heer niet alleen de Heer is, maar ook de gemeente die van verre komt. En ze hebben Israël lief, want ze zijn de bruidegom. En dus niet van verre tijden, maar gewoon van verre. En met een eeuwige liefde wil zeggen met een algemene, universele liefde. Liefde die ook niet meer verdwijnen zal. Dat heeft met tijden verder niks te maken. Ja, het is ook zo. Ja. Maar hij wordt nabijgebracht en wij worden naderbijgebracht. Maar goed, Jeremia 31 is het nieuwe verbond. Maar in Jeremia 30 wordt gesproken over de grote verdrukking. En dat gaat eraan vooraf. Toegepast op de geschiedenis van Israël, het volk als zodanig, klopt dat natuurlijk precies. Eerst de grote verdrukking, dan het nieuwe verbond op hen toegepast, zodra ze tot geloof komen. Maar die grote verdrukking heet in vers 7, o wee, van Jeremia 30, o wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En je merkt meteen dat er de termen zijn die ook gebruikt worden voor de grote verdrukking. Een grote verdrukking hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Uit Matteüs 24 of uit Daniel 12 vers 1 en 2. Maar hier staat, die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. Namelijk, vertaald met en, het is tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog, dat wil zeggen alsnog, en ook in de betekenis van niettemin, desondanks, niet tegenstaande dat, weet u wel, hè, nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal, en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen, maar zij zullen dienen de Heere, hun God, namelijk, vertaald met en, hun koning David, die ik hun verwekken zal, uit de dood zelfs. Dat is de Messias. Kortom, de tijd van benauwdheid voor Jacob, vers 7, maar men zal eruit behouden worden, althans, een deel. Maar in ieder geval het volk als zodanig, maar er blijft natuurlijk weinig van over. Nou, die benauwdheid is dezelfde benauwdheid als die van Jesaja 63, vers 9. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Dat wil zeggen dat de Heer zelf naar zijn volk heeft omgezien en hen tot overblijfsel gesteld heeft. Hij kwam. Hij zelf is ook de benauwdheid doorgegaan, maar dat is een ander verhaal. Maar hij heeft daardoor verlossing tot stand gebracht. En door geloof worden zij behouden. Dat wil zeggen, de Heer zal zorgen dat de gelovigen overblijven en behouden worden van het zwaard en dan genade vinden in de woestijn. Maar dat is een paar versen verder. Nou, ben ik ineens met mijn gedachten weer in Jeremia natuurlijk. Jeremia 31 vers 2. De engel zijns aangezicht, dat is ook een mooie uitdrukking, hè? De engel zijns aangezicht betekent nou niet de engel van zijn aangezicht, maar de engel namelijk zijn aangezicht. Want de engel des Heren is het aangezicht van de Heren, want dat is Christus. Over wie zegt de profeet dit? Over Christus uiteraard. Want de engel is de boodschapper van Jehovah. Maar dat is hetzelfde als het aangezicht van Jehovah. Want aangezicht staat voor de verschijning van iemand. Iemand die zich vertoont. Dus de Heer God vertoont zich in een engel of hij vertoont zich in zijn aangezicht. Maar het is hetzelfde. En dat is ook de verklaring van dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. De Heer is namelijk dat aangezicht. En als we de Heer kennen, niemand zal dat bestrijden neem ik aan. Als we de Heer kennen, dan kennen we ook inderdaad, het aangezicht des Heren, want dat is hetzelfde. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, in al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezicht namens zijn verschijning, of hoe dat maar heten mag, heeft hen behouden. Want Israël zal ook behouden worden, ook letterlijk in de toekomst, aan het eind van de dag der benauwdheid voor Jacob, doordat de Heer als engel, oftewel in zijn aangezicht zal verschijnen. Hij zal zichtbaar verschijnen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Het vers verwijst trouwens eigenlijk ook door naar Malachi. Staat er niet bij? Nee. Het vers verwijst eigenlijk door naar Malachi. De bekende profetie over. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. Ik krijg het voor elkaar, hè? Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. In beide woorden. Hene. En dan zeggen we, ja, dat was Johannes de Doper. En dan zeg ik, ja, dat is hetzelfde verhaal van Jesaja 40, waar we het net weer over gehad hebben. Van de wegbereider. Maar dat was de Heer Jezus. Die was dat aangezicht. Die was die wegbereider. Dat was Jesaja 40 en het was hier Jesaja 62 en nu dus ook 63. En het is ook Malachi. Die engel, die boodschapper, is de Heer Jezus zelf. En via Malachi heb ik nog een verwijzing. Ik maak het wat moeilijk, maar vooruit. Via Malachi heb ik nog een verwijzing. Dat is namelijk dat wat in Malachi de engel is die voor zijn aangezicht gezonden wordt. Die heet in Malachi ook Levi. Blijkt namelijk de priester te zijn. Degene die verbinding maakt. Want dat is de betekenis van de naam Levi. En zodat het een verwijzing is ook naar het hoge priesterschap. Het hoge priesterschap van Christus. Uiteraard niet naar de ordening van Levi, maar wel naar het voorbeeld van Levi. Oftewel, naar de ordening van Melchizedek. Dus de Heer zal verschijnen in de toekomst als verlosser, als behouder, als heiland en dus, want dat weten wij, dus als hogepriester naar de ordening van Melchizedek, maar in plaats van die term staat er de engel zijns aangezichts. Maar het is door die boodschapper, die hogepriester, dat we inderdaad voor de Heer verschijnen, aangezicht tot aangezicht. Omdat hij de hogepriester en middelaar is en dus boodschapper, de engel van het nieuwe verbond. Ja, als ik het zo vlug allemaal zeg, dan moet u natuurlijk wel een beetje dit Hebreeënbrief zo kennen. Maar ik dacht dat dat wel ging.
Er staat een mooie Richteren, hè? Over de engel des Heeren.
Die komt daar nog wel eens voor, ja. Dat is inderdaad, het wordt, ja, dat wordt traditioneel uitgelegd als dat het een voorverschijning is van Christus. Dat is ook zo. En in het verhaal zelf staat er gewoon dat ze de Heeren gezien hebben, of dat ze God gezien hebben. En het heet dan een engel, maar het is een openbaring van de Godheid. Ja. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijn aangezicht heeft hen behouden. Zij worden dus behouden uit of van de toekomende toorn. De uitdrukking staat hier niet, maar ik ontleen deze uitdrukking natuurlijk aan de Nieuwtestamentische brieven waar die van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Maar Israël zelf zal uiteindelijk ook behouden worden uit de toorn, uit de dag der benauwdheid. Maar het is het overblijfsel uiteraard, namelijk alleen diegenen die de naam des Heren aanroepen. Aan welke hij dan ook zal verschijnen op de Olijfberg. En dan staat er, tweede helft van het vers, van vers 9. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Nou, schitterende uitspraak natuurlijk. Want het eerste deel van het vers spreekt over de gebeurtenissen aan het einde van de zevende week van Daniel, aan het einde van de verdrukking, wanneer Israël tot geloof komt. En daarna wordt in het algemeen gesproken over hoe dan het nieuwe verbond wordt toegepast. Dat staat namelijk door zijn liefde. Nou, als je praat over de liefde Gods, dan moet je meteen naar Romeinen 5, waar dat verklaard wordt. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons. Nou ja, we hebben het dan daar niet over Israël, maar nu over ons. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Let u wel op dat de term Christus niet betekent dat hij toen al de Christus was, maar het betekent dat hij die nu de Christus is, toen, en dat was toen hij het nog niet was, voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Toen waren wij ook nog geen kinderen Gods. Toen hij nog niet de Christus was en toen wij nog zondaren waren en dus ook nog niet christenen waren, toen bevestigde God zijn liefde doordat de Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren en dan over die liefde gaat het. En dat gaat dus om de dood en opstanding van Christus. Deze liefde, door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hem verlost. Heeft te maken met de dood en opstanding van Christus. Maar daar in Romeinen 5 gaat het verder met te zeggen, zijnde nu behouden, dus de term die hier ook gebruikt wordt, hij heeft hem behouden. Zijnde nu behouden door zijn leven, zullen wij ook behouden worden van de toekomende toorn. Dat gaat dus om het wat in het verleden gebeurd is en de consequentie daarvan. Er wordt in Romeinen 5 dan gezegd dat in het verleden de Heer zijn liefde aan ons bevestigd heeft, doordat hij stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Maar daarna staat er, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dat wil zeggen ook uit zijn opstanding. Waarbij de gedachte is dat de Heer wat voor ons gedaan heeft toen wij nog zondaren waren, en zal ons dan ook behouden van de toekomende toorn, want dat is het, omdat hij nu voor ons leeft, vooral nu wij zelf ook kinderen Gods geworden zijn en in die zin ook geen zondaren meer zijn. Maar diezelfde waarheid is uiteraard ook, op een andere manier dan, maar is uiteraard ook van toepassing op Israël in de toekomst, waar staat, de engel zijns aangezicht heeft hem behouden, ook uit die dag der benauwdheid. Dat wil zeggen, dat geldt natuurlijk alleen voor de gelovigen uit Israël, hè, niet voor de ongelovigen. En door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hem verlost, waarbij genade inderdaad weer staat voor het nieuwe verbond. Dat weten we langzamerhand natuurlijk ook wel. Door zijn liefde en genade heeft hij hem verlost. Hij nam hen op, hij droeg hen. En eigenlijk is ook de gedachte, hij tilde hen op uit de dood. Hij nam hen op. Je kunt het zelfs van toepassing brengen op de gemeente. Natuurlijk, het gaat over Israël, maar je kunt het van toepassing brengen op de gemeente. Waar dan staat, hij nam hen op en dan is het de opname van de gemeente. Ook wanneer de verdrukking zal komen. Weet je wel, voor de naderende draak uit Openbaring 12. Maar hier gaat het niet over de gemeente, hier gaat het over Israël in de eerste plaats. Maar het zit er altijd achter, hè. Hij nam hen op en droeg hen al de dagen van ouds. En heb je het weer al de dagen van ouds, dan zei net, dan moet je echt ook aan de gemeente denken. Moet je hier dus ook eigenlijk. Maar in het verband gaat het om Israël. En Israël wat eerst ongelovig was. En wat in de toekomst tot geloof zal komen. En als gelovigen zullen zij ook bewaard worden uit de dag der benauwdheid. De dag der wraak, de dag van de vergelding of hoe men heten mag. En de term hij droeg in al de dagen van ouds, die zou je eigenlijk moeten lezen niet meer in vers 9, maar in vers 10. Dat is veel logischer. Namelijk, hij droeg in al de dagen van ouds, maar zij zijn wederspannig geworden. Zo van in het verleden heeft hij hen gedragen, bij de uittocht uit Egypte bijvoorbeeld, want daar wordt naar verwezen. In de volgende versen staat het ook letterlijk. In het verleden droeg hij hen, maar zij zijn wederspannig geworden. Dat is het oude verhaal. Je neemt een schaap op of een lam om hem te redden ergens van en dan begint hij te spartelen, weet je wel. Dat wil hij niet. Heel vervelend, voor het beest zelf vooral. Nou, zoiets is het. Zij zijn wederspannig geworden, ze hebben zich ingespannen tegen hem. En zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. En dan lees ik meteen zo uit het hoofd erbij. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, zal hem vergeven worden. Maar die gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden. En dan zal ik het vers op oneigenlijke manier gebruiken. Dat betekent namelijk dat de Heilige Geest niemand anders is dan de Zoon des Mensen die uit de dood is opgestaan. En als men zich eenmaal stoot aan de steen, aan de Zoon des Mensen, aan de Messias dus, dat zou vergeven worden. Maar als men zich tweemaal stoot aan de steen en geen ezel doet dat, en over die ezel hadden we het net even, als men tweemaal stoot aan de steen, dan wordt het niet vergeven. De gedachte is namelijk dat degene die na de opstanding van Christus de Heer weer verwierpen, net als daarvoor, bij zijn kruisiging, die wordt het niet vergeven. Wie de opgewekte Christus afwijst, die ontvangt daarvoor geen vergeving. En dat is de beruchte zonde tegen de Heilige Geest. Maar ja, als je niet weet wat de Heilige Geest is, dan weet je ook niet wat de zonde tegen de Heilige Geest is. Dat is gewoon die van ongeloof dus, het afwijzen van de opgewekte Christus. En hier staat, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Dat wil zeggen dat ze hem verworpen hebben na zijn opstanding uit de dood. Er is weer de vraag, maar waarom staat dat er dan niet zo gewoon, dat ze de opgewekte uit de dood zouden... Nou, dat is eenvoudig genoeg, omdat de opstanding van Christus zelf een verborgenheid is. En niet openlijk gezegd mocht worden in het Oude Testament. Want als ze dat geweten hadden, zouden ze hem niet gekruist hebben. Niet uit vriendschap, maar ook uit vijandschap uiteraard. Dus, zij zijn wederspannig geworden, hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Dan gaat het niet alleen om dat ze opstandig waren in het verleden, hoewel zij dat waren, maar uiteindelijk dat ze opstandig waren of wederspannig waren toen de Heer opgewekt uit de dood, toen hij echt de Christus was, en aan hem verscheen, dat ze hem toen hebben afgewezen. Daarom is hij hun in een vijand veranderd, verkeerd, omgedraaid. Hij was een vriend, maar werd een vijand. Omdat ze hem niet liefden. Hij zelf heeft tegen hen gestreden, met als uiteindelijke resultaat ook de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel. De hemel sloot zich. En de Heer streed tegen Israël. Maar dat is maar gedurende bepaalde tijd, want de hemel zou weer openscheuren. En hier staat dan ook vers 11. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds. Die dagen van ouds. Hij droeg hen al de dagen van ouds uit vers 9. En de Heer gedacht. Zacharia, Jehovah zal gedenken. Nochtans gedacht hij aan de dagen van ouds. En dus aan Mozes en zijn volk. Mozes en zijn volk. Anders dan zouden wij misschien denken dat Mozes zijn volk is. Dus hebben ze het woordje en ertussen gezet. Dat is nou zo jammer, want we moeten juist denken dat het volk Mozes is. En Mozes is dat volk. Omdat Mozes een type is van Christus. En Christus is Israël en Israël is Christus. Dat is een beetje moeilijker natuurlijk. Maar zo is het eigenlijk wel. De Heer deed wat met Mozes. En dat is wat we later erover lezen in 1 Korinthe 10. Ik geef nou niet de eenvoudigste verklaringen, dat weet ik wel. Maar dat is met opzet, hè. In 1 Korinthe 10 lezen we dat het hele volk was in Mozes gedoopt. En in de wolk en in de zee. Dat betekent dat God in principe handelde met Mozes. En dat Israël, dat in Mozes gedoopt was, heet dat, daar dan ook deel aan kreeg. Samen met Mozes. Dus vandaar dat deze woorden hier in appositie staan, heet dat. Aan Mozes en zijn volk. Dat wil zeggen, die woorden staan tegenover, naast elkaar, tegen elkaar aangeplakt, zonder een voegwoord. Sol 1 is het. Mozes, oftewel zijn volk. En nou kom ik toch bij iets wat ik er straks al een paar keer op mijn lippen had branden. En wat ik maar heb overgeslagen, omdat ik er niet aan toe kwam in het logische verband. Maar nu kom ik er wel aan toe. Er staat in vers 3. Jesaja 63 vers 3. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn. En er was niemand anders. Vers 5 ook. Ik zag toe en er was niemand die hielp. En toen moest ik natuurlijk steeds denken aan Mozes. Oh goed, aan Christus dan. Die om zich heen keek en zei, nou, er is niemand anders, dan moet ik het worden. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En ik kwam, want er was niemand anders. Maar ik moest denken aan Mozes, want die keek herwaarts en gunde kant het op, geloof ik, derwaarts, of weet ik wat, er staat niet derwaarts, maar iets anders, geloof ik. Hè? Maar ik keek naar de ene kant en naar de andere kant en er was niemand. En toen dacht hij, nou, dan moet ik het doen. En die sloeg die Egyptenaar dood. Dat moest toch gebeuren, maar niemand deed het. En er was geen ander. Ik sta te bedenken waar het nou precies staat. Ja, dat van herwaarts en derwaarts kijken, dat staat natuurlijk gewoon in Exodus. Dat is het probleem niet. Maar in het Nieuwe Testament staat ook dat Mozes dat deed, omdat er geen ander was. Ja, het is Exodus 2, vers 12. En hij zag herwaarts en ginswaarts. Zie je wel, niet derwaarts, maar ginswaarts. Ik wist dat er een vreemd woord stond. En toen hij zag dat er niemand was. Oh, kijk, ik heb het er al bij geschreven. Heel goed. Vers 12 van Exodus 2. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Dat wil zeggen, begroef hem hoor. Verbergen en begraven is hetzelfde. Omdat er niemand anders was. Hij deed het niet stiekem. Zoals wij dan geneigd zijn te denken omdat we ook op de zonderschool geweest zijn. Maar in tegendeel, hij deed omdat het niemand anders was. En dan zegt men wel, ja, in het volgende vers blijkt dat er anderen waren die het gezien hadden. En die vertellen dat ook aan Mozes. En er schrikt Mozes zo van dat hij vlucht. Maar het punt is niet dat zij dat gezien hadden. Het punt is dat ze het tegen hem gebruiken. Natuurlijk mochten ze het zien. Maar het punt is dat zij hem niet als rechter en dus als verlosser wensen te aanvaarden. En ze zeggen tot hem, wie heeft u tot overste en rechter over ons gezet? Zeg gij dit om mij te doden gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt en toen vreesde Mozes enzovoorts. Kortom, de hele zaak wordt uiteindelijk tegen hem gebruikt. Maar hij keek om zich heen en zag dat er niemand anders was. Moet ik even kijken, want dat is. Ik heb bijgezet Hebreeën 11, maar die woorden willen me nog niet helemaal precies te binnen schieten. Maar het lag wel voor de hand natuurlijk, hè. Hebreeën 11. Ja, en toch is dat niet de tekst die ik bedoel. Maar er staat er wel, vers 24 en 25 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons, waarbij van hem precies hetzelfde gezegd wordt als van de Heer Jezus. Die zag op de vergelding des loons. En zijn smaadheid is dan ook de smaadheid van Christus, volstrekt hetzelfde. En er staat dat hij hier bewust gekozen heeft voor de kant van Israël. En tegen Farao, een bewuste keus. Niet, oh wat jammer dat het verkeerd gelopen is. Nee, het was een bewuste keus. Hij deed deze dingen dus, omdat er inderdaad niemand anders was. Dit is Hebreeën 11 en dat sluit natuurlijk aan bij Hebreeën 5. Want Hebreeën 10, waar het dan allemaal staat, zie ik sprak, ik kom, o God, om uw wil te doen, enzovoorts. Omdat er inderdaad niemand anders was. Ja. In Jesaja 63. Dat is ook inderdaad zo. Ja. Nee, het zou in de eerste plaats Israël moeten zijn. Zo is het eigenlijk. En als de Heer zegt, er was niemand met mij, dan is in ieder geval Israël niet met hem. Dat, zo was het ook, ja. Zeker weten, natuurlijk. En de term volken. Nou, ik weet niet wat hier in de grondtekst staat, want die woorden lopen wat door elkaar. Maar uit Psalm 2 weten wij dat als er in de vertaling staat volken, dat dan toch bedoeld wordt Israël. De volken Israëls. Er staat er niet gooi of iets dergelijks. Maar een ander woord wat dan betekent de menigte of zo, de stammen of iets dergelijks van Israël. Maar uit het verband blijkt het vanzelf. Daarom heb ik dan ook de behoefte om te weten wat er in het Hebreeuws dan staat. Hè. Het is zo wel duidelijk. Maar wat ik ook in gedachten had, was Jesaja 59, vers 16. En ik denk dat ik toen Exodus 12 ook wel aangehaald zal hebben. Exodus 2, vers 12 zal ik aangehaald hebben. Bij Jesaja 59, vers 16. Want daar staat, terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder, geen middelaar. Maar eigenlijk geen hoge priester, want die voorbidder is een middelaar. En de voorbidder is de Heilige Geest, oftewel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die term staat er niet, er staat een andere term, maar het is hetzelfde. Terwijl er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. En dat zijn ook woorden. Daarna weer uit Jesaja 63, vers 5. Er was niemand die hem hielp. En ik ontzette mij, er was niemand die ondersteunde, enzovoorts. Daarom heeft mij mijn arm heil beschikt. En daarna, ik heb het toen overgeslagen toen ik dat besprak hier in Jesaja 63. Maar nu krijgen we alsnog te maken met Mozes in vers 11 bij de uittocht uit Egypte. De Heer dacht aan de dagen van ouds aan Mozes, zijn volk. Het was toen zo, maar waar is hij nu die hen uit de zee opgebracht heeft? Met de herders zijn er kudde, want dat is dan Mozes en de zijne. Mozes en Aaron, hè? De herders zijn er kudde. Ik zou niet weten wie het nog meer waren dan alleen die twee, toen. Mozes en Aaron. En u weet wat het is, hè? Mozes plus Aaron is gelijk aan... Melchizedek. Mozes plus Aaron is Melchizedek. De koning en de hoge priester is de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond. Mozes en Aaron zijn samen met Melchizedek. Leuk, hè? Ook uitgebeeld in Hur, want soms waren ze met z'n drieën. Mozes, Aaron en Hur, want Hur is Goer. En dat is het omgekeerde van Ruach, het is precies hetzelfde. De letters staan verkeerd om, maar het is Ruach en dat is weer de geest. Zodat Mozes en Aaron zijn de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar ze zijn ook Ruach. Oftewel de Heilige Geest. En zo zijn we weer in Jesaja 63. De Heilige Geest. Zij hebben zijn Heilige Geest. Smarte aangedaan staat er. Ze hebben tegen die Heilige Geest gezondigd. En hier staat in vers 11. Hoe is het nou? Hè? Waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft? En waar zijn de herders zijn kudde? Waar zijn Mozes en Aaron? Of beter, waar is de Heilige Geest? En waar is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Want dat is het eigenlijk. En staat er ook, want er staat, waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Want de herders zijner kudde zijn eigenlijk dezelfde als de Heilige Geest. Nou weet ik wel dat dit heel moeilijk is, dat je dat zo ook niet uit het vers zelf kunt halen, maar in het licht van andere schriftplaatsen, zeg ik dan, hè, blijkt het dan weer. Maar ik had nog wat moeten vertellen. Die term Heilige Geest die hier in vers 10 staat en in vers 11... die vinden we in het Oude Testament, het hele Oude Testament, alleen nog in Psalm 51. Verder nergens zijn alleen deze twee schriftplaatsen, namelijk Psalm 51 en Jesaja 63. En ik noem dat twee schriftplaatsen. Sommigen noemen het drie, maar dat lijkt me wat overdreven. Er is natuurlijk maar één schriftplaats hier in Jesaja 63. Hè? Al staat de term maar twee keer. De andere keer is alleen Psalm 51, waar David bidt, maar we weten wie het is. Het is de Heer Jezus. En zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Wie is dus die Heilige Geest? Dat is de geest van David, oftewel de geest van de Zoon van David, oftewel de geest van Christus. En dat is hier in Jesaja 63 dan dus ook zo. Meer schriftplaatsen hebben we niet, in het hele Oude Testament niet. En ik zeg altijd, de volgende keer dat de Heilige Geest genoemd wordt, is het als Gabriel spreekt tot Maria en zegt, gij zult, de Heilige Geest zal over u komen en gij zult zwanger worden. Dan weet je meteen hoe het zit, had Maria ook kunnen weten. Die zegt, ik zeg altijd, neem Maria concordantie en zoek even op waar de Heilige Geest voorkomt. En dan komt ze in Psalm 51 en Jesaja 63. Het kan alleen maar de geest van de Messias zijn die over haar zou komen en dus wordt uit haar de Messias geboren. Niks anders dan dat. De Heilige Geest is de Vader, daarmee van de Heer Jezus Christus, maar daarmee is Hij de Heer Jezus Christus. En heet geest omdat hij zich verbergt. En dan speciaal in onze dagen. En sindsdien heet hij dan ook de geest van Christus.
Nou. Mooi in Romeinen. We zien dat alles zo mooi in is. Gij daarentegen zijt niet in de vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont.
Ja.
Indien iemand echter de geest van Christus niet
heeft. Ja.
Dat is mooi ingedeeld.
Ja, het, lees maar verder.
Ja.
Dat is dan nog meer. Er wordt namelijk eerst gesproken over de geest. Eén lang verhaal. Geest, geest Gods, geest van Christus, Christus. En dan zie je langzaam de uitdrukking veranderen. Dat is Romeinen 8, hè? Ja, vers 8. Dat is vers 9 tot en met 10, tot in 10. Er staat in vers 9, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Eerst heet het geest. Zo anders, de geest Gods, dan heet het de geest Gods. In u woont. Maar als iemand de geest van Christus, dat is dus dezelfde geest, maar die heet nou ineens geest van Christus en Christus is God. Dus dat klopt heel goed. Hè? Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is. En dan wordt het begrip geest weggelaten. Maar dat is het verhaal. Wat eerst geest heet, in vers 9, heet uiteindelijk gewoon Christus. Gij zijt niet in het vlees, maar in Christus. En voor vlees kun je dus ook een andere term invullen. Namelijk Adam. Gij zijt niet in Adam, maar in Christus. Gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Die geest is geest Gods, oftewel geest van Christus, of gewoon Christus. En daar gaat het maar om. En de term Heilige Geest staat hier helemaal niet. Maar dat doet er ook verder niet toe. Het is namelijk de geest van Christus, de Heilige Israëls. Maar in het Oude Testament komt deze term Heilige Geest alleen voor Psalm 51 in verband met de opstanding van Christus. En in Jesaja 63 in verband met de opgewekte Christus tegen wie gezondigd werd, in wie men niet geloofde. En het wordt nou aangehaald in verband met zijn wederkomst. Want er wordt gevraagd, hoe komt het toch dat die hemel dichtging? Hoe komt het toch dat de Heer in een vijand verkeerde? Het antwoord is, omdat Israël zondigde tegen de Heilige Geest. Tegen de Geest van Christus, tegen de opgewekte Christus. Maar ook typologie komt eraan te pas, want dat is leuk, dat vind je niet veel, maar in het Oude Testament wordt typologie soms ook verklaard. Hier namelijk ook. Er staat namelijk in vers 11. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. En dan staat er, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met Mozes en Aaron? Waar is hij die zijn Heilige Geest, maar dat is Mozes en Aaron, in het midden van hen stelde? Maar als je zo verder leest, dan kun je ook zeggen, die Heilige Geest die in het midden van hen stond, gesteld was, is de wolkkolom. Denk erom, het is precies hetzelfde. Israël werd geleid door Mozes en Aaron. Je kunt ook zeggen, Israël werd geleid door de wolk. En wolk staat voor de geest. In ieder geval geestelijke dingen. En daarom staat er ook in 1 Korinthe 10 dat het hele volk was in Mozes gedoopt en in de wolk.